Er zijn nog twee mededelingen, gemeente. Allereerst dat volgende week zondag, zo de Heere wil, in de morgendienst de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. En de tweede mededeling is een herinnering dat vandaag de extra collecte gehouden zal worden die bestemd is voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 78, de versen 2 en 3. Psalm 78, de versen 2 en 3. Verborgen heen, met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. En de derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven, 2 en 3 van Psalm 78. Wij willen ons nu stellen onder de heilige wet van de Heere. En in aansluiting zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Daarna lezen we uit het Lucas-evangelie, het 24ste hoofdstuk, de versen 13 tot en met 35. Lucas 24, vanaf het 13e tot en met het 35ste vers lezen we na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Lucas 24, we beginnen bij het 13e vers. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen: Wat reden zijn dit en die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleofas antwoordde, zeide tot hem: Gij zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 saamvergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen ook in verband met het gedeelte van de Heidelberger Catechismus dat ons bezig zal houden, nadenken over 2 versen uit dit schriftgedeelte wat u is voorgelezen. Namelijk Lucas 24, vers 27 en vers 32. De tekst is dus Lucas 24, vers 27 en vers 32. Waar we het woord van God en onze tekst lezen, vers 27. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. En vers 32. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. Wij willen hierbij lezen wat onze Heidelberger Catechismus beleidt in de 6e zondag, vraag en antwoord 19. In vraag en antwoord 18 is de naam van de Heere Jezus Christus genoemd, die van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing geschonken is. En dan volgt de 19e vraag en die vraagt onze aandacht vandaag. En die vraag luidt, waaruit weet gij dat? En dan is het antwoord uit het heilig evangelie. Hetwelk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij zijn vanmorgen samengekomen op deze zondag om uw woord te onderzoeken. Want dat is toch het hart van de eredienst, waarin gebeden en gezongen en onze gaven geofferd mogen worden. Het gaat toch heel in het bijzonder bij dat alles om uw woord. En nu worden wij er vanmorgen vanuit de schrift en vanuit onze oude Heidelberger op gewezen, dat gij zelf dat woord gegeven hebt. Want gij zelf hebt in uw woord de Christus geopenbaard. En dat houdt ook in dat u zelf dat hele woord aan mensen hebt geschonken. Wij zeggen uw naam dank, Heere, dat u dat hebt willen doen. Zoals een ander belijdenisgeschrift het onder woorden brengt, dat u in een bijzondere zorg voor ons en voor onze zaligheid ons uw woord hebt gegeven. Heere, leer het ons zo zien, dat het feit dat u uw woord geeft en dat woord nog steeds onder ons laat, en het ook vanmorgen weer onder ons verkondigd laat worden, dat daarin blijkt uw bijzondere zorg voor de zaligheid van ons zondige mensenkinderen en voor de zaligheid van onze kinderen. En nu bidden we van u, laat dat niet alleen tot ons doordringen vanmorgen, maar wil u geven dat wij met een ootmoedig hart en met een brandend hart naar dat woord mogen luisteren en mogen smeken wat we soms in de diensten samen zingen. Och Heere, geef dan vanuit dat woord thans uw zegening. Och Heere, geef heil op deze dag. Want het is toch bijzonder uw woord wat u wilt gebruiken om mensen stil te zetten, om mensen aan hun zonde te ontdekken, om mensen leeg te maken van zichzelf en van alle beslommeringen van dit leven, om mensen het heilig evangelie bekend te maken, de weg die door Christus gebaand is, waardoor zondaren kunnen en moeten en zullen zalig worden. Heere, wil vanmorgen dan zo uw zegen schenken over uw woord, opdat we voor het eerst of ook opnieuw dat heilig evangelie, dat wonder van uw zoekende zondaarsliefde, dat feit dat u uw woord, uw evangelie gaf, met een bijzondere zorg voor onze zaligheid, dat we het ontdekken en dat we het inzien. We bidden u, Heere, wil u zijn met ons allen zoals we hier samen zijn, ook met hen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Schenk ons uw zegen tijdens deze dienst. Wil u ook denken aan allen die vanmorgen hier zijn of meeluisteren, die moeilijke omstandigheden kennen in hun leven. We denken aan allen die door rouw werden getroffen. Deze week ontving zuster Doornheim bericht dat haar broer is overleden. En we dragen haar en in haar de hele familiekring aan u de Heere op. Heere, wil u bij alle verdriet en rouw geven dat we de troost mogen zoeken alleen bij u, de bron van alle troost. En wil u geven dat bij alle verdriet als mensen rondom ons wegvallen, het zo mag blijven, het zo mag zijn, het zo mag worden, dat uw genade overblijft. En uw vertroostingen. Datzelfde bidden we met betrekking tot de familie Driessen. Nu een broer van broeder Driessen door de dood werd weggenomen, ook deze week die voorbij ging. Heere, wanneer die lege plaats gevallen is en het verdriet er is, want juist op zulke omstandigheden voelen we hoe nauw de familiebanden zijn, wil u ook daar de troost van uw genade schenken en wil u geven dat deze roepstem nog gebruikt en geheiligd mag worden, ook in de kring van de familie. Heere, wil u zo op allen die in rouw zijn neerzien. Er zijn er velen onder ons die kort geleden nog, en soms ook weer wat langer geleden, met rouw in aanraking kwamen, in wier leven de scheuren lopen van het gemis en van het verdriet. Heere, wil u in die scheuren, in die wonden, de balsem gieten van uw vertroosting en wil u doorhelpen en nabij zijn. We denken vanmorgen ook aan allen die ziek zijn. Aan degenen die in het ziekenhuis worden verpleegd of tobben met hun gezondheid en een moeilijke weg hebben te gaan. We bidden voor broeder Den Boer die deze week opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen in verband met benauwdheid. Heer, we willen uw naam erkennen dat het weer wat gaan mag naar omstandigheden, al blijft zijn toestand zorgelijk. Wil u hem nabij zijn met uw genade? Wil u laten zien dat er bij u uitkomsten zijn? En zou u lichamelijk nog krachten willen geven? Maar bovenal, Heere, gedenk hem met de trouw van uw genade. Wil ook zij met zuster Van Eck, die nog steeds in het ziekenhuis ligt, wil u haar nabij zijn, Heere? U weet hoeveel pijn zij geleden heeft, het mag wat dat betreft wat gemakkelijker zijn de laatste weken. Maar u weet ook van alle strijd en van alle vragen. Wees u haar nabij. En hoe ook de weg zal zijn, gedenk gij haar in uw goddelijke gunst. En laat ze mogen ervaren dat u nabij bent. De ziel die tot u zucht. En dat u vertroost het hart wat schrijend tot u vlucht. Denk ook aan zuster van Dieren die deze week behandelingen zal moeten ondergaan. We bidden, Heere, voor deze weken van behandelingen die komen. Of u het wilt zegenen en het wilt gebruiken. U bent toch de God die boven alles staat. Die machtig zijt om te helpen. Die met één woord van uw almacht spreekt en het is er. Heere, wil dan zo uit onverdiende genade alle middelen die gebruikt worden zegenen. En bovenal haar persoonlijk, ook in deze omstandigheden, gedenken. En laat het zo mogen zijn dat haar hoop en verwachting voor ziel en lichaam van u de Heere alleen mag zijn. Wil u haar nabij zijn en allen die rondom haar staan, wil u hun gedenken in uw gunst. We denken ook aan zuster Verbiest. Heere, wil u, wanneer de krachten minder worden en wanneer ze zo vermoeid is, haar die genade schenken waarvan uw woord spreekt. Dat die de Heere verwachten, geestelijk de kracht zullen vernieuwen. Dat is een wonder, Heere, wat zij niet verdient en wat niemand van ons verdient. Maar wat u uit onverdiende genade kunt schenken, wil u het ook doen. Gedenk haar in haar omstandigheden, met al degenen die rondom haar staan. En wees u hen bijzonder nabij. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen vanmorgen. En wij willen alle redenen niet noemen. U weet ze alle. U kent wat er aan zegeningen ligt in ons leven. Hoeveel we soms onder moeilijke omstandigheden nog overhouden. Maar u weet ook van omstandigheden die zo zijn, dat we wanneer we eerlijk zijn voor u moeten zeggen, Heere, wat is het veel, onverdiend veel, waarmee u ons dagelijks omringt. O, laat dat ook mogen leven. En wil u schenken dat de zegeningen ons niet van u af mogen drijven, omdat we het zo vanzelfsprekend vinden en het zo gewoon achten. Maar laten de zegeningen ons klein mogen maken en klein mogen houden, in het dal van de ootmoed mogen brengen en mogen drijven tot u. Opdat we het mogen beleven wat uw woord zegt, weet gij het niet, dat de goedertierenheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van de Heere u tot bekering brengt. Heere, zegen het zo. Zeker in deze weken waarin de dankdagen gehouden worden. Deze week nog wel niet hier, maar toch op vele plaatsen in ons vaderland. O God, schenk die rechte, ootmoedige dankdaggestalte. En wil u dan ook bijzonder zijn, Heere, wanneer er bijzondere redenen tot dankbaarheid zijn. We willen uw naam erkennen dat uw broeder en zuster Den Hoed deze week gaf dat ze met hun kinderen mochten gedenken dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. U hebt aan deze 25 jaar, een kwart eeuw, willen zegenen, samen willen verbinden aan elkaar en ook zegeningen willen schenken. Laat het in hun harten mogen leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden? En wil u dan zelf, Heere, met hen beiden en met hen kinderen zijn, ook in de toekomst? Wil u hen beschermen en bewaren? Maar bovenal, maak hen uw wegen, de weg van uw genade, bekend. En wil u onder hen wonen en werken met uw Heilige Geest. Zo leggen we de dingen aan u voor die er in de gemeente zijn. Zorgen, moeiten, maar ook de redenen van dankzegging. Wil u in dat alles aan ons denken? Wil u bijzonder aan ons denken wanneer vanmorgen vanuit woord en belijdenis het evangelie geopend mag worden? En wil u geven, Heere, dat er vanmorgen wanneer het gaan mag over het evangelie zoals dat verkondigd werd in de tijd van het Oude Testament, en zoals dat ten volle gestalte kreeg toen de zon der gerechtigheid opging in de tijd van de openbaring van Jezus Christus, dat er iets in ons hart mag gaan trillen, ook in de harten van onbekeerden, en dat ze gaan zien, dat heb ik nodig. Om hem te kennen zoals hij zichzelf in zijn heilig evangelie openbaart. En Heere, wil u dan zelf de grote profeet zijn die het evangelie vertolkt zoals u het eenmaal vertolkte en verkondigde aan de Emmausgangers. En zou u dan willen geven dat er op de kansel en onder de kansel maar veel brandende harten mogen zijn. Harten die in vlam gezet zijn door de krachtige werking van de Heilige Geest. Heere, dat kunnen wij niet bewerken. Dat hebben wij ook niet verdiend. Maar wil u het doen vanwege die arbeid en de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die zichzelf verteerd heeft, opgebrand heeft in zijn liefde en uit liefde voor zondaren zichzelf aanbiedt in zijn heilig evangelie. Heere, geef ons daarover te spreken, opdat het woord klinken mag en opdat het ingedragen mag worden in onze harten en in de harten van onze kinderen. We bidden het om zijnentwil, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119, de versen 53 en 65... Psalm 98, het tweede vers, zingen we aan het einde van de prediking na het amen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, het tweede vers. Geliefde gemeente, het zou gebeurd kunnen zijn in een van onze gezinnen. Ergens in ons goede vaderland was een gezin wat in een gemeente kerkte waar geen eigen predikant was. Er was vaak leesdienst. Maar op een bepaalde zondag ging een dominee voor en de vader vroeg aan de kinderen: wat vond je van de dominee, van de preek? Nou zei een van de kinderen: ik vond dat de dominee de tekst niet zo uitlegde. Want hij begon in Genesis en ging de hele Bijbel door en eindigde in Openbaringen. Kijk, dat zijn dingen die soms gebeuren. En laat ik heel duidelijk zeggen vanmorgen, als dat altijd gebeurt in iedere preek, dan klopt er iets niet. Want prediking van het woord is prediking van het woord van dat gedeelte wat op die zondag en wat in die dienst de aandacht vraagt. Maar toch voel ik me vanmorgen in zekere zin als die dominee. Want op grond van de tekst van vanmorgen en het gedeelte wat uit de belijdenis voor ons ligt, worden we geroepen om het woord na te speuren van Genesis misschien wel tot Openbaring. Om na te speuren wat het evangelie van Jezus Christus is en hoe God het evangelie van Jezus Christus in Oud en Nieuw Testament geopenbaard heeft. En zo van tijd tot tijd is dat nodig, gemeente. Dat we ook de grote verbanden zien. De grote verbanden van het evangelie van Jezus Christus. En daar gaat het over vanmorgen. We schrijven als thema boven de preek het evangelie van Jezus Christus. En we letten er allereerst op hoe de Christus daarin geopenbaard is. En in de tweede plaats hoe de Christus zichzelf daarin openbaart. Het evangelie van Jezus Christus. In de eerste plaats hoe de Christus daarin geopenbaard is. En dan volgen we de lijn van antwoord 19. En in de tweede plaats hoe de Christus zichzelf daarin openbaart. En dan trekken we de lijn naar het persoonlijke leven. 2 weken geleden, de laatste maal dat we stilstonden bij het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus, dachten we na over die vorige vraag met het antwoord. We hebben gezien dat de catechismus langzaam, als het ware, de omtrekken schildert van de enige naam die onder de hemelen gegeven is, de naam van de Heere Jezus Christus. De catechismus laat, wanneer ze gesproken heeft over de diepe ellende waarin de mens zichzelf gestort heeft, eerst zien de deugden, de eigenschappen waaraan de zaligmaker moet beantwoorden. Hij moet mens zijn, volkomen mens zijn, waarachtig mens zijn. Hij moet God zijn, waarachtig God zijn. En dan klinkt, als het ware, de bazuinstoot van het evangelie. Wie is deze middelaar? Onze Heere, Jezus Christus. Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing geschonken is. Ja, dan klinkt die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. De naam buiten welke geen zaligheid is, want de zaligheid is in geen ander dan in deze middelaar. En dan is de volgende vraag die de catechismus stelt eigenlijk voor de hand liggend. Waaruit weet je dat nu? En dan bedoelt die vraag Twee dingen. Dan bedoelt die vraag allereerst, waaruit weet je nu dat Jezus Christus de middelaar is? Uit het heilig evangelie. Maar tegelijkertijd zit daar ook de vraag achter, waaruit weet je dat Jezus Christus u geschonken is? Als wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking en een volkomen verlossing. Dat is dus heel persoonlijk. En dat weet Gods kerk ook uit het heilig evangelie. Wel, laten we dat dubbele karakter van die vraag en van dat antwoord samen vanmorgen wat nader bezien. Waaruit weet ge dat? Uit het heilig evangelie. U weet wat het woord evangelie betekent. Daar hoef ik niet zo lang bij stil te staan. Evangelie letterlijk vertaald betekent goede boodschap. Liever niet blijde boodschap, al mag u dat ook wel zeggen. Maar heel precies vertaald is het de goede boodschap. Je zou zo kunnen zeggen, het woord betekent eigenlijk, het is de enige goede boodschap in deze donkere wereld. Er zijn heel veel boodschappen en heel wat stemmen die zich aandienen als kostbare stemmen en als goede stemmen. Maar ten diepste, zo lezen we in het woord van de Heere God, is er te midden van alle stemmen en alle geluid in deze wereld maar één goede boodschap. En dat is het evangelie van de Heere Jezus Christus. En dan staat er zo nadrukkelijk dat evangelie, dat heeft God geopenbaard. Die goede boodschap is dus niet door mensen uitgedacht. Die goede boodschap is niet door knappe wijsgeeren of door knappe theologen samengesteld. Nee, die evangelieboodschap heeft God zelf uitgedacht en heeft God geopenbaard. Dat evangelie komt dus van de andere kant. Het komt niet op uit de aarde, maar het komt uit de hemel. Het komt van God. Het is van A tot Z, van begin tot einde, openbaring van Gods wegen. En laten we dat heel nadrukkelijk zeggen, gemeente, dat evangelie dat komt van God is openbaring van Gods wegen. Dat betekent dat om het evangelie te leren kennen en te leren verstaan, zijn wij ook volstrekt op de Heere God zelf aangewezen. Wij kunnen het evangelie zelf niet uit de hemel halen. Wij behoeven ook niet tot in de hemel op te klimmen om het evangelie daar vandaan te brengen, zegt de apostel Paulus ergens. Maar God is met zijn evangelie gekomen, zo nabij gekomen. En wat is dan die goede boodschap die God openbaart, waarmee God zo nabij gekomen is? Wel, die goede boodschap, daarvan zegt de evangelist uit het Oude Testament, dat is de profeet Jesaja, dat Gods knechten het evangelie moeten verkondigen, en dan luidt die boodschap van Gods knechten, uw God is koning. Dat is de korte inhoud van het evangelie. En als u dan de evangeliën in het Nieuwe Testament leest, Matthäus, Marcus, Lucas, en daarin de Heere Jezus Christus ziet, die begint te prediken, dan leest u inderdaad dat Jezus begint te prediken, te verkondigen, het Koninkrijk van God. Dus de hoofdinhoud van het evangelie is Gods koninklijke macht. God is koning. En om het dan heel eenvoudig wat nader uit te leggen, dan moeten we dit zo zien. Dat in het evangelie ons verkondigd wordt dat te midden van alle duisternis en zonde en schuld, te midden van de heerschappij van allerlei boze machten, waar de Satan rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden, laat God het evangelie horen. En laat God weten, ik ben koning en mijn koninkrijk komt. En daartoe is de Heere Jezus Christus gekomen in de volheid des tijds om het koninkrijk van God hier op aarde op te richten en de heerschappij van de vorst der duisternis te verbreken. En laten we dat ook vanmorgen maar onderstrepen, dat wanneer het gaat over het heilig evangelie, dat God uit vrije genade geopenbaard heeft, het gaat om dit evangelie, God is koning. Kijk, en dat evangelie heeft God laten horen. Nee, niet pas in de tijd van het Nieuwe Testament. Niet pas in de volheid des tijds. Maar onze catechismus laat ons weten, en trouwens ook de Heere Jezus Christus, in zijn woorden die gericht zijn aan die Emmausgangers, dat het evangelie veel ouder is dan alleen maar het Nieuwe Testament. En het is belangrijk dat ik daar in deze leerdienst ook maar even de vinger bij leg. Want we leven in dagen, gemeente, waarin allerlei oude afwijkingen van gevoelen weer opnieuw gaan leven. Vooral in sommige evangelische kringen en met name in de Pinkstertak en in de charismatische beweging vind je geweldige nadruk op het Nieuwe Testament. En zeggen ze, wij willen niets te maken hebben met die wet van het Oude Testament. Wij zijn Nieuw-Testamentische christenen. O ja. Want in het Nieuwe Testament, daar wordt gesproken van de volheid van het evangelie. En men noemt zichzelf volle evangeliegemeente. Dat heeft hiermee te maken. Volle evangeliegemeente, dat betekent, het volle evangelie is alleen in het Nieuwe Testament geopenbaard. Maar onze belijdenis zegt, en wat meer is de schrift zegt, zo is het niet. Het evangelie is wel volledig geopenbaard in het Nieuwe Testament. Maar het was er al in het Oude. Toen naar een bekend woord van Augustinus nog in de schaduwen. En in de Nieuwtestamentische tijd zijn de schaduwen weggerukt. Maar het evangelie was er wel. Zelfs van het paradijs af. En de verkondiging van Christus, die in het Nieuwe Testament duidelijkst is geworden, was er wel. Zelfs al in het paradijs. En laten we daarom in gedachten maar terugbladeren naar het begin van onze Bijbel en de woorden van onze belijdenis nauwgezet volgen. Het heilig evangelie, die goede boodschap dat God koning is en dat hij komt om verloren zondaren te verlossen, die is al geopenbaard in het paradijs. Ja, laten we daar de hand bij leggen, de vinger bij leggen. Want wat was er allemaal in dat paradijs? Nou, u weet, dat paradijs was de plaats waar God de mens geplaatst had toen hij hem geschapen had. Het paradijs was de plaats waar de Heere God die mens Adam en Eva op de proef stelde. Ze mochten van alle bomen eten behalve van die ene boom van kennis van goed en van kwaad. En u weet wat er gebeurd is. Adam en Eva hebben ondanks het verbod van God toch hun hand uitgestrekt naar die boom. Ze hebben gegeten en ze hebben het gebod van God overtreden en ze zijn gevallen in de zonde en onder het oordeel van de dood terechtgekomen. En laten we niet vergeten dat God toen geen onrecht gedaan had als hij Adam en Eva op datzelfde ogenblik had doen sterven en in de eeuwen had geworpen. Want ze hadden het ernaar gemaakt. Ze hadden het ernaar gemaakt dat God zijn vonnis ten uitvoer zou brengen. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar wat doet de Heere God? Al hebben zij overtreden, al hebben zij zichzelf en al hun nakomelingen in een poel van ellende en in een poel van zonde geworpen, God geeft Adam en Eva tijd. En dat is kennelijk genadetijd.
En in die tijd die God hen nog gunt, laat de Heere het evangelie verkondigen. En wat is dat evangelie? Wel, dat is de zogenaamde moederbelofte. Die wordt een moederbelofte genoemd, omdat zij de moeder is waaruit alle andere beloften in het Oude Testament voorkomen. En die moederbelofte is deze. De kinderen hebben hem waarschijnlijk geleerd op de zondagsschool en anders op de catechisatie. Dat God zegt tegen Adam en Eva en tegen de slang: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen u, slang, duivel, en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En het zal u de verzen, dat is de hielen, vermorzelen. Dat zijn donkere woorden. Ook niet direct zo makkelijk uit te leggen. Het evangelie is in die moederbelofte nog in heel veel opzichten omhuld. Het is nog niet zo duidelijk en zo helder. Het licht straalt onder een korenmaat, als ik het zo zeggen mag. Maar het is er wel. En wat betekent die belofte? Wel, het betekent dit. Dat nu de mens zich in zonde gedompeld heeft. Door het inblazen en influisteren van de vorst der duisternis. En eigenlijk, die vorst der duisternis is toegevallen. Een dienaar geworden is van de Satan. Want zeg, dat is de zonde toch, dat we in het bereik, in het machtsgebied terechtgekomen zijn van de vorst der duisternis en zijn onderdanen zijn geworden. Dat God zegt, en nu zal ik ervoor zorgen dat er mensen zullen zijn die het onder die heerschappij niet kunnen uithouden. Ik zal vijandschap zetten tussen u, duivel, en tussen deze vrouw. Ze zijn u toegevallen. Ze hebben u lief. Ze hebben de zonde lief gekregen door eigen schuld. Maar nu zal ik vijandschap zetten. Ik zal ervoor gaan zorgen dat mensen die de Satan van nature lief hebben, die Satan gaan haten. En de zonde gaan vlieden. En berouw krijgen over de zonde. Bedroefd worden over de zonde. Ik zal vijandschap zetten. En dan laat de Heere ook zien hoe dat zal gebeuren. Er zal vijandschap komen tussen de kinderen van de duivel en de kinderen van de vrouw. En uiteindelijk zal daar uit die kinderen van de vrouw één voortkomen. Die de kop van die oude slang zal vermorzelen. Die de vijand zal overwinnen. Want het evangelie luidt: uw God is koning. Hij zal de machtige vijanden verslaan. Voelt u het, hoe hier het evangelie al doorbreekt in het paradijs? Maar enkele ogenblikken nadat Adam en Eva gevallen zijn. God zal opstaan. Hij zal ervoor zorgen dat er vijandschap komt tussen de duivel en tussen de onderdanen van de duivel, althans sommige van die onderdanen. En hij zal ervoor zorgen dat er een zoon komt, het zaad van de vrouw, het kind van de vrouw. Dat de Satan de kop zal vermorzelen, de machtige vijand zal verslaan. Ik wil daar even een kanttekening bij maken. Die van de grootste betekenis is voor ons, zoals we hier vanmorgen in de kerk zitten of meeluisteren voor de kerktelefoon. En dat is deze. Waar liet God het evangelie verkondigen? Wanneer liet God het eerst het evangelie verkondigen? Liet God het eerst het evangelie verkondigen, zoals sommige van die mensen die zo voor dat Nieuwe Testament zijn zeggen, onder de Joden, een bijzonder volk? Liet God het eerst het evangelie verkondigen onder mensen die een stapje hoger stonden dan de anderen, in eigen oog althans? God liet het eerst zijn evangelie verkondigen aan Adam en Eva. toen zij van God waren afgevallen. Dat betekent, gemeente, dat het evangelie wat God eerstelijk in het paradijs geopenbaard heeft, komt tot verloren zondaren, tot Adamskinderen. En dat dat evangelie zegt, die koningsheerschappij van God, die macht waarmee God door Christus Jezus zonde, wereld, dood en duivel verslaan zal en verslaan heeft. Dat heeft hij gedaan voor verloren Adamskinderen. En daarom kan de grootste zondaar zalig worden. En de man of de vrouw die hier vanmorgen in de kerk zit en van zichzelf zegt, dominee, u moest eens weten hoe het erbij staat in mijn leven en hoeveel onmogelijkheden ik zie bij en in mezelf. Hoe onwaardig ik ben, hoe schuldig ik ben. Vergeet u het niet. God liet zijn evangelie allereerst verkondigen in die nacht van zonde, toen Adam en Eva vielen. En daarom kan het, is het mogelijk dat Adams kinderen behouden worden, omdat God daar zijn evangelie neerlegde. En dat evangelie wat toen in het paradijs als het ware onder een sluier werd verkondigd, die moederbelofte was nog niet zo duidelijk. Maar de elementen, de kernen zaten er toch al in. Wel, dat heeft de Heere later, zo lezen we hier, veel duidelijker laten weten door de heilige patriarchen. Patriarchen, dat zijn de aartsvaders Abraham, Isaac, Jacob, de 12 zonen van Jacob. Wel, door middel van de woorden die hij aan die patriarchen, aan die aartsvaders openbaarde, door middel van hun levensgeschiedenis, hebben zij het woord van de Heere verder verkondigd. En ze hebben meer gezien van die belofte van de Heere, van die beloofde zoon van de Heere, van die beloofde Messias. En wat bij de aartsvaders dan wel wat duidelijker geworden is, maar toch nog veel sinds in nevelen gehuld, dat wordt bij de profeten nog weer duidelijker. U weet hoe Jesaja geprofeteerd heeft dat de Christus zou komen als een kind. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. U weet hoe Micha geprofeteerd heeft dat hij in Bethlehem geboren zou worden en gij Bethlehem in Juda. Daar wordt ons aangekondigd allerlei omstandigheden waaronder de Heere Jezus zal komen. Dus wat in het paradijs nog duister was, dat wordt in de tijd van de aartsvaders en door de profeten steeds duidelijker, steeds helderder. En u leest dan ook in de Bijbel dat er een toenemend uitzien komt, een verwachting komt, een uitzien naar de komst van Gods beloofde, naar de komst van de Messias, wiens komst in de beloften al is aangekondigd. Een verwachting naar de dag waarop hij komen zal als de zon der gerechtigheid. Maar vergist u zich niet. Er wordt niet alleen maar gesproken over de komst van de zoon van God, de komst van de beloofde zoon van de vrouw. Er wordt ook gesproken over het feit dat hij komen zal om te lijden en om te sterven. Zelfs dat zit in die belofte in het paradijs al opgesloten. Daar wordt gezegd dat de grote zoon van de vrouw, het zaad van de vrouw, dat hij de kop van de Satan zal vermorzelen, de kop van de slang. En wie de kop van een slang verplettert met een knots, die heeft die slang gedood. Zo zal Christus de aartsvijand verpletteren. Maar die aartsvijand die verpletterd wordt, die zal wel de Christus de verzenen vermorzelen. Dat wil zeggen, letterlijk vertaald, in de hiel bijten. En dat is een omsluierde aanduiding dat de Zoon van God, het zaad van de vrouw, als hij zijn werk zal doen, dat hij daaronder ook zal lijden, dat hij daaronder ook zal sterven. Want een slangenbeet in de hiel, Wanneer een slang giftig is, is dodelijk. En dat wat in dat begin van de schriften nog onduidelijk is, wordt ook in de profetieën steeds helderder. Denkt u maar aan Jesaja 53, om niet meer te noemen, waar het gaat over de knecht des Heren. En die knecht des Heren, dat ziet op de lijdende borg en zaligmaker Jezus Christus. En dan wordt van hem voorzegd in het evangelie van het Oude Testament, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van hem die hem scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Daar hebt u de profetieën over de bloedgang, over de lijdensweg van de Heere Jezus Christus. En die aanduiding van zijn komende lijden en sterven, nee, die is er niet slechts in de profetieën. Die is er ook in die offeranden en andere ceremonieën der wet, zoals we hier lezen in onze Heidelberger catechismus. Want wat zijn die offeranden en andere ceremonieën van de wet ten diepste anders dan symbolen, heenwijzingen naar het feit dat God de zonde niet door de vingers kan zien. Voor de zonde moest een offer gebracht worden. En u weet, wanneer een oude Israëliet zijn offer bracht bij het heiligdom voor de zonde van zichzelf en van zijn kinderen, dat hij, voordat het offerdier overhandigd werd aan de priester, dat hij de hand op de kop van dat offerdier legde en daarmee eigenlijk uitdrukte: nu leg ik zo mijn zonde en mijn schuld op de kop van dat offerdier. En dan werd dat offerdier beladen met de schuld, dat werd gedood door het mes van de priester en geofferd, verbrand op het altaar. Wel, dat wees heen dat mensen voor hun eigen zonde niet kunnen betalen. Dat er een lam nodig is dat voor de zonde bloedt en boet. En dat dat lam in de oud-testamentische tabernakel en tempeldienst, dat wijst heen naar Jezus Christus, naar het lam Gods. En alle ceremonieën in de tabernakel en in de tempel, die wijzen ten diepste heen naar dat lijden en sterven. En soms ook wel eens naar de verhoging van de Heere Jezus Christus. Alles spreekt in die tabernakel en in de tempel van Hem. Van het evangelie, van de plaatsbekleding, van het evangelie van het Lam van God. O zeker. Het evangelie is in het paradijs en bij de aartsvaders en bij de profeten en in de oud-testamentische ceremonieën is het omsluierd. Het is nog niet zo helder. Maar het wijst alles naar hem heen. Zo laat onze catechismus ons weten. En vandaar dat de Heere Jezus aan de Emmausgangers vanuit het Oude Testament, van het begin tot het einde, kon verkondigen wie hij was en waarom het nodig was dat hij moest lijden en sterven. Want het hele Oude Testament, al is het versluierd, is vol van Jezus Christus. Maar wat nu in het Oude Testament versluierd is, dat heeft God ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. In Hebreeën 1 staat dat diepe woord: God heeft voortijds vele malen gesproken door de engelen en door de patriarchen en Mozes en noemt u ze allemaal maar op, heel die oud-testamentische reeks van getuigen, maar heeft in deze laatste dagen gesproken door zijn Zoon. Christus Jezus, als hij komt in de volheid des tijds, Hij is de vervulling van al Gods belofte. En die zon des heils die aan het reizen was in de tijd van het Oude Testament. De oud-testamentische gelovigen zagen het morgenrood en zagen de zon komen. Maar die zon des heils die komende was in de oud-testamentische tijd, die is gekomen en ten volle geopenbaard in de nieuwtestamentische tijd. En wij mogen sinds de volheid des tijds leven in de volle openbaring van het heil. En in de volle kennis van het evangelie, zoals dat gestalte gekregen heeft in Gods lieve Zoon, Jezus Christus. Nou, wat betekent dat allemaal? Dat God van oude tijden af het evangelie geopenbaard heeft en het ten volle vervuld heeft in zijn Zoon, Jezus Christus. Laat ik daar een enkele opmerking over maken. Dat betekent allereerst dat die oudtestamentische gelovigen dus, een Abraham, een Isaac, een Jacob, een Jozef, en noemt u de, maar, de anderen ook maar, die zijn allemaal behouden geworden, niet door hun werken, of niet door hun bevindingen, maar door Jezus Christus. Als Jezus Christus de hoofdinhoud is van het Oude Testament en van het evangelie zoals dat toen ontvangen is, dan zijn zij allen behouden geworden door het evangelie van Jezus Christus. Dat kan ook niet anders. Want er was en is en blijft geen andere naam die onder de hemelen gegeven is dan die ene naam van Gods lieve Zoon, dan van de Heere Jezus Christus. En u moet er maar heel erg op bedacht zijn nu in onze dagen de oude ketterijen weer opkomen. Waarin men zegt ja dat het Joodse volk in de oudtestamentische tijd en ook nu een andere weg heeft om behouden te worden. Christus is er alleen voor de christenen, maar voor het Joodse volk is er, ruwweg gezegd, de gehoorzaamheid aan de geboden van de wetten van Mozes. Er zijn twee wegen, zo zeggen sommigen. Dat is een oude ketterij, want die is ook vroeger al uitgedacht. Het was een van de gedachten van de Spaanse ketter Miguel of Michael Servet, die de drie-eenheid loochende en daarom in Genève ter dood veroordeeld is in de tijd van Calvijn en op de brandstapel is gestorven. Een van zijn opvattingen was dat in de oudtestamentische tijd de gelovigen niet zijn zalig geworden door Christus, maar door een rechtstreekse verhouding met God, zonder middelaar. Nou, en op een wat andere manier wordt dat vandaag aan de dag precies zo gezegd, met wat geleerdere termen, met wat meer up-to-date redeneringen, maar zakelijk is er geen verschil. Kijk gemeente, dat zijn dingen waar we oog voor moeten hebben. Al heeft het Joodse volk in Gods geschiedenis met deze wereld een bijzondere plaats. Zeker het oudtestamentische Israël heeft een bijzondere plaats. En al zijn er nog onvervulde beloften met betrekking tot Israël, die ook vandaag nog gelden. Toch is er voor Jood en voor Griek geen andere weg dan die ene naam. En toch zijn David en Abraham en Isaac en Jacob op geen andere wijze zalig geworden dan door de Messias die toen beloofd was. Een tweede opmerking. Dit alles betekent ook dat die vaderen in het Oude Testament, die profeten en die aartsvaderen, zeg, wel in God geloofden. En soms een bijzonder krachtig geloof hadden. Niet voor niets wordt Abraham de vader van alle gelovigen genoemd. Maar dat ze in de geloofskennis nog niet alles wisten wat in de nieuwtestamentische tijd geopenbaard is. De Heere Jezus Christus zegt ergens dat Abraham verlangd heeft om mijn dag te zien. Die oudtestamentische gelovigen die hebben uitgezien, verlangend uitgezien, met brandende harten uitgezien naar de dag dat de belofte vervuld zou worden en Jezus Christus ook werkelijk zou komen. In de schaduw hebben ze er iets van gezien. Brief aan de Hebreeën zegt dat ze de belofte als van verre gezien hebben En hebben ze door het geloof omhelst. Zeker door het geloof. Maar van verre. Maar wat voor de oudtestamentische gelovigen nog van verre was, dat is nu naderbij gekomen. In Christus is het evangelie vervuld geworden. En is dat evangelie zo vol met de zee van liefde en genade die in Christus Jezus is, zoals de oudtestamentische gelovigen het nooit bij hun leven hebben kunnen zien. En vandaar dat de nieuwtestamentische kerk wel bevoorrecht is, vergeleken met Adam en met Abraham. En zelfs met Jesaja. En dat betekent in de derde plaats, gemeente, dat wanneer wij op dat evangelie van Gods genade geen acht geven, op dat volle evangelie zoals dat in en door de Heere Jezus Christus geopenbaard is, dat het erger is voor ons dan voor degenen die in de oudtestamentische tijd ongehoorzaam waren aan de woorden van God. Als u in het licht van de volle openbaring van het evangelie onbekeerd zou blijven, dan is het erger met u dan met de vele ongelovige Israëlieten die in de woestijn zijn omgekomen. Vergeet u dat nooit. Het meest indringend staat het in het 10e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, waar de apostel zegt, als het in de tijd van Mozes zo was, dat iemand die ongehoorzaam was gestenigd werd, hoeveel te zwaarder oordeel dunkt u, zal zij ontvangen, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, die het bloed van het verbond onrein geacht heeft en de Zoon van God opnieuw kruisigt. En met die moeilijke woorden bedoelt de apostel dit. Als in de oudtestamentische tijd het oordeel van God kwam over de ongelovigen, terwijl ze nog maar een gebrekkige kennis hadden van het evangelie, hoe zwaar zal het oordeel zijn voor mensen die vanaf de nieuwtestamentische tijd leven en het volle licht van het evangelie kennen en niet gewild hebben. Weegt dat wel eens op ons hart. Vaders en moeders, weegt dat wel eens op uw hart wanneer u denkt aan uw kinderen die nog vreemdeling zijn van het werk van Gods genade. Jonge mensen, denk je daar wel eens aan wanneer je beseft en wanneer je overweegt dat je gedoopt bent in de naam van een drie-enig God en dat je leeft onder het volle licht van het evangelie van Gods genade. God heeft zijn evangelie ten volle bekendgemaakt. Hij heeft niets meer ingehouden. Meer kan hij niet geven in het evangelie. En waarom leven we dan soms zo makkelijk door? Zo oppervlakkig? Of zo rechtzinnig, maar zonder een verbroken hart, zonder een brandend hart? Gemeente, voelt u wel aan dat uit deze eenvoudige vraag, waarbij u misschien dacht toen hij vanmorgen gelezen werd, wat zit daar nu voor onderwijs in, een geweldig klemmende oproep komt tot ons en tot onze kinderen. O wij die leven onder de volle openbaring van het heil in het evangelie van Gods genade. Wij aan wie de weg van de zaligheid ten volle is verkondigd. Hoe zwaar zal ons oordeel zijn, indien wij in het licht van dat evangelie toch onbekeerd blijven. En wat zou het een zegen zijn als mensen onder die geweldige klem en onder die geweldige ernst eens door hun rechtzinnige knieën zakten. Of eens door hun wereldgelijkvormige knieën zakten. Omdat ze het zelf allemaal zo goed weten en precies hun leven allemaal weten te regelen en te organiseren. En aan de eeuwigheid niet denken. Wee ons, indien we op zo grote zaligheid geen acht geven. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? of om het ernstige woord van de Heere Jezus in dit verband ook te noemen, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u lieden. Want indien in Sodom en Gomorra de tekenen van het evangelie gebeurd waren, die onder u gebeurd zijn, zij zouden zich hebben bekeerd. Inderdaad, dat is de ernst van deze dingen. Ja, vraagt iemand, maar hoe dan? De rijkdom is in dat evangelie geopenbaard. Christus is de laatste, de volle openbaring van de genade van God. Maar hoe leer je die Christus dan kennen? Nou, u begrijpt, daar kunnen we vanmorgen echt niet alles van zeggen. Daar is al het een en ander van gezegd in de vorige preken. En we gaan dus zomaar eenvoudig door. Misschien zo af en toe is een punt noemend wat al aangestipt is. Maar toch, we blijven bij het woord en we blijven bij de tekst van onze Heidelberger. Christus leren kennen. Ja, Christus leren kennen, dat gebeurt alleen als je zondaar bent. Dat zijn we allemaal. Maar als Christus zichzelf gaat openbaren in zijn evangelie, dan laat hij mensen ook weten dat ze zondaar zijn. Toen God in het paradijs het evangelie afkondigde van de moederbelofte, toen riep hij Adam eerst ter verantwoording: waar zijt ge? En toen moesten ze eerst komen met wat er gebeurd was, met hun schuld en met hun nood. En als we het evangelie lezen, dan lezen we dat de Heere Jezus Christus gekomen is. Dat is het evangelie. Hij is gekomen. Maar hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daar hebt u het, om niet meer te noemen. Het evangelie komt tot Adams kinderen, tot verlorenen. En dan is het noodzakelijk, gemeente, dat wij onze verlorenheid en onze zonde gaan inleven. En met onze zonden en ellende het voor de Heere gaan belijden. Is dat al gebeurd in ons leven? Dat wij met onze zonde en schuld zijn vastgelopen? Dat wij onze zonde en ellende voor hem gingen belijden? Dat die jongen of dat meisje misschien in stilte in zijn slaapkamer zijn knieën boog terwijl niemand het wist? En alleen maar kon zeggen, o God, ik ben zo arm, want ik mis u. U zegt, dat ken ik niet. Gemeente, wat dan nodig is, als u blind bent voor uw eigen zonde en voor uw eigen armoede, is dat u dringend smeekt om het ontdekkende licht. En dat u biddend de schriften leest, Heere, breek alles af wat u en uw heilig evangelie in de weg staat. Maak plaats in mijn ongevoelige, dorre hart voor het evangelie van uw lieve zoon. Ontdek mij aan mijzelf. Kijk, en dan is het zo dat die Heere Jezus Christus, die geopenbaard is in het Oude Testament en ten volle geopenbaard is in het Nieuwe Testament, dat hij mensen in hun nood en in hun schuld nog wil opzoeken. En dan moet u goed luisteren, daarvoor bedient hij zich van het heilig evangelie. Hoe zoekt Christus het verlorene? Hoe zoekt hij het om het zalig te maken? Wel, dat zoeken van de Heere Jezus, dat moet u zo voorstellen, dat de Heere Jezus Christus in het gewaad van zijn woord, in het gewaad van zijn evangelie, bekleed met zijn eigen woorden, telkens tot ons komt als het evangelie gepredikt wordt. En telkens tot zondaren komt als we het woord lezen, dan is dat maar niet een boek met een heleboel zwarte letters. En als de prediking van het evangelie recht geschiet, dan is dat maar niet een man die een poos tijd staat vol te praten. Maar dan is dat de zaligmaker zelf die uit soevereine genade bekleed met zijn evangelie, in het gewaad van zijn evangelie, tot zondaren komt, tot u en mij en tot onze kinderen komt. En het is zijn liefste werk, het liefste werk van deze Heere Jezus Christus, om door middel van de prediking of door middel van het lezen van het woord of het lezen van een goede schrijver die de schriften uitlegt en aan het hart legt, om zichzelf bekend te maken. En hoe gaat dat dan toe? Wel, laten we dan nog even letten op die bekende geschiedenis van die twee Emmausgangers. Die twee Emmausgangers die in een bepaalde nood waren. De nood van hun leven. Ze dachten dat Christus hen verlossen zou, maar nu was al hun hoop ineengeslagen. En zo kan het ook zijn vanmorgen dat er mensen in de kerk zijn die met hun zonde en met hun schuld geconfronteerd worden. De wet klaagt hun aan en veroordeelt hen, in hun eigen hart veroordeelt hen, en ze weten niet waar ze het zoeken moesten. Vroeger misschien wel eens een beetje hoop gehad. Vroeger misschien wel eens houvast gehad aan een regeltje uit een psalm waar je innerlijk door getroffen werd. Maar nu, het is allemaal zo dor en zo ver, Heere, ik ben een verlorene. Kijk, dan komt Jezus Christus en let u daarop, gemeente. En hij openbaart aan die Emmausgangers niet onmiddellijk wie hij is. Maar hij begint hen te onderwijzen. En zo doet de Heere Jezus Christus nog. Mensen die met zichzelf vastlopen, mensen in hun nood en in hun schuld, worden onderwezen door het woord. Door die grote profeet en leermeester. En dat is nou het liefste werk van de Heere Jezus Christus. Om aan arme zondaren, door middel van zijn evangelie, door middel van de prediking, te gaan laten zien wie hij zelf is. En weet u wat er dan gebeurt? We lezen het in de tekst, wanneer Christus verkondigd wordt. Ook al lopen die mensen met nog zoveel vragen en nog zoveel onmogelijkheden, dan kunnen ze het zelf niet begrijpen. Pas later valt er licht over. Dan gaat hun hart branden. Dan gaat hun hart met heimwee, met een hunkering, met verlangen uit naar de woorden die gesproken worden. Nee, alles verstaan ze nog niet. Maar daar zoeken ze het. Herkent u dat in uw leven? Terwijl u zelf niets bezit en niets hebt, alles donker is. Dat u toch zegt, maar ik kan het woord niet missen. En dat u het woord wel eens openslaat en misschien met vragen en met tranen in uw ogen dat woord leest. En ook al klaagt het woord u aan, toch zegt u, het woord kan ik niet missen. En uw hart gaat branden als het evangelie van de genade verkondigd wordt. Als de belofte van genade uitgestald wordt. En vooral als die ene naam genoemd wordt, waardoor wij moeten zalig worden, en de hunkering ontstaat in uw hart, geef me deze Jezus, of ik sterf, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kennen we daar iets van, gemeente? Dat onder de prediking van het evangelie ons hart begint te gloeien, begint te branden, dat we zonder dat we het een naam kunnen geven, uitgaan naar die ene. En dat er een hunkering en een heimwee is om door hem behouden en door hem gezaligd te worden. Want daar gaat het toch om. En hoe meer nu die Heere Jezus Christus zijn evangelie gaat uitdragen door middel van de verkondiging van het woord. Anders gezegd, hoe meer Christus zichzelf gaat verklaren in zijn woord en door zijn Heilige Geest ons hart daartoe bereidt, hoe noodzakelijker de Heere Jezus wordt. hoe gepaster hij wordt om die oude uitdrukkingen te gebruiken. Hoe meer we hem nodig krijgen. Hoe meer we naar hem gaan hunkeren. En dan wil hij juist in het gewaad van zijn woord, zijn belofte niet alleen uitstallen. De belofte van de zaligheid. En die toepassen aan het hart. Maar ook in de belofte zichzelf openbaren en laten zien, ik ben het in wie alle beloften ja en amen zijn. En wat een wonder als u vanuit het evangelie mag horen en het voor uw eigen hart mag weten dat Jezus Christus tot u gekomen is. En dat hij het zegt, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Dan zink je neer in onwaardigheid en dan zink je neer in aanbidding. Gemeente, zullen we naar staan, naar zoeken om deze Christus die zich in het gewaad van zijn evangelie openbaart, zo te leren kennen. Heere, breek mijn hart. Heere, zet dat ijskoude hart in brand. Heere, leer het niet rusten. Voor het het weten mag, dat in de schriften het gaat om die ene naam, die onder de hemelen gegeven is, de naam van de Heere Jezus Christus. En dan moet u één ding niet vergeten, dat staat ook in het laatste stukje van deze vraag van onze Heidelberger, dat die Heere Jezus Christus in het evangelie alles vervuld heeft. Dat betekent ook dat het bij Christus zo'n volheid is. Er ontbreekt niets aan. Het is zo vol dat het leegste hart vervuld kan worden. En dat hoe dikwijls die Heere Jezus Christus in het leven van zijn kinderen ook weer nieuwe genade geven moet. En nieuwe kracht geven moet. En nieuwe hulp geven moet. Dat de Heere Jezus van het geven niet armer wordt. Want het is vol bij hem. En dat betekent ook dat als je nou een druppel van die genade mag ervaren. Mag smaken dat die druppel zo vol is. En daarom één woord nog. Zouden we het dan niet bij deze koning zoeken? Bij het evangelie waarin hij zichzelf openbaart. Bij het evangelie waarin uitgespeld staat dat ondanks de zonde van Adam, van Abraham, van Jozef, van David, van Jesaja, ondanks de zonde en schuld van u en van jou en van mij, God toch gedacht heeft aan zijn genade. En ondanks onze ontrouw, zijn trouw aan Israël nooit heeft gekrenkt. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij naderen tot u. En als we iets van de dingen gaan verstaan waar het vanmorgen over gaan mocht, ja, dan zingen we die psalm die we zojuist zongen, die vaak met kerst gezongen wordt. En dan verstaan we iets van het paasevangelie, zoals dat vanmorgen uit Lucas 24 gelezen werd. Want dan zingt en dan spreekt alles van hem. Leer ons dat, Heere, voor het eerst en ook opnieuw. Zegen het woord van ons uit in alle eenvoud gesproken. Laat het in mogen dringen en laat het vrucht mogen dragen. Breng ons vanavond weer bijeen als we samen het evangelie vanuit dat Oude Testament, vanuit de Jozefs geschiedenis verder overdenken. Heere, help ons ook dan. Wees u vanmiddag met de zondagschool. En vandaag met alle verenigingen die bijeenkomen. Wil u dat werk zegenen. Zegen ook ons als we vanmiddag in de kleine gemeente van Oud-Vossenmeer moeten voorgaan, omdat dominee Bogaert ziek geworden is. Wil u onze broeder helpen en sterken en de gezondheid teruggeven. En ons vanmiddag nabij zijn. Geef ons zo een gezegende zondag. We bidden dat niet om iets van ons, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 85, vers 3. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.